Ik wil beginnen met een paar voorbeeldjes. Ja, heel verschillend eigenlijk, maar voor mij hebben ze toch met hetzelfde te maken. Eerst een krantenbericht. Pas stond in de krant. 20% van de meisjes heeft last van ernstige vermoeidheid. En volgens mij waren meisjes, dat waren, werden bedoeld mensen, meisjes tussen de 12 en de 20 ongeveer. 20%, 1 op de 5. En ze zijn niet zomaar moe, ze zijn ernstig vermoeid. Er is een onderzoek geweest onder 4000 middelbare scholieren. 1 op de 5 meisjes is ernstig vermoeid. En die vermoeidheid komt vooral door emotionele klachten. Ze hebben bovendien vaak last van spierpijn, hoofdpijn, slaap waarvan ze niet uitrusten, geheugenstoornissen en concentratieproblemen. Ze moeten vaak lesuren overslaan en een aantal blijft zelfs hele dagen thuis. Het onderzoek toont echter aan dat de vaak ernstige klachten vooral samengaan met angsten en depressies. 1 op de 5 meisjes is ernstig moe. Nog een voorbeeld, een heel ander voorbeeld. Twee opmerkingen die ik vond op internet en daarna het voorbeeldje. Nou, ik vond de preek niet echt spannend, het ging over een jongerendienst. En een ander die reageerde, ja, de band was ook niet echt goed op dreef. En met dat soort opmerkingen maken we elkaar dus helemaal gek, hè? Op zoek naar nog betere muziek en nog meer kwaliteit, totdat we zeg maar net zo goed zijn als Hillsong. Nou las ik pas het verhaal van Jeff Bullock en ik werd er niet echt vrolijk van. Jeff Bullock is degene die dat lied schreef, hè? Heer, ik kom tot u. Dat is een favoriet lied van heel veel mensen. Lied van de Arend. Nou, een heel lang verhaal schrijft hij. Ik geef één voorbeeldje. Hij vertelt dat hij op Vaderdag met zijn koor 5 keer moest optreden. Dat deden ze eigenlijk wel altijd hoor, 5 keer optreden op 1 zondag. 2 gewone diensten, 3 gastdiensten, hartstikke mooi. Het koor moest alle 5 diensten aanwezig zijn op Vaderdag. Het werd niet toegestaan, ze moesten aanwezig zijn. Ze mochten niet 1 dienst missen. En je kan je voorstellen hoe het ging, hè? Een spannende preek over Vaderdag. Een geweldig koor, een gezegende dienst. Een geweldige Vaderdag voor iedereen. Behalve voor het koor. Want er is geen tijd om naar huis te gaan. Nou, Jeff heeft 5 kinderen. Maar hij is inmiddels gescheiden. Hij is kapot gelopen op Hillsong. Ja, als je er bent, heb je het niet door. Maar zo ging het. En dan vraag ik me af, ja, wat leggen we elkaar op? Wat legt u mij op? Wat leggen wij de muzikanten op? Zijn we bezig om God te eren of zijn we mensen aan het verleiden? Te veel moeten. We leggen het elkaar vaak ook zelf op. Te veel moeten. Ik moet mooi zijn. Ik moet er goed uitzien. Nou oké, dat hoef ik dan niet, maar dat moeten de vrouwen wel. Toch? Ja, of moet ik ook nog mooi... Hey, ik moet ook al een goede vader zijn. En ik moet een goede echtgenoot zijn. Ik moet heel goed kunnen luisteren en ik moet overtuigend kunnen spreken. Ik moet weten wat ik wil. Ik moet beginnen met het einde voor ogen. Ik moet een realist zijn, maar ik moet ook wel kunnen dromen. Ik moet ontspannen op vakantie en inspannen op het werk. Ik moet hobby's hebben. Je moet echt ontzettend veel, hè? En sinds vandaag moet ik er ook nog mooi uitzien. En weet je, dat zijn allemaal goede dingen op zich, hè? Goed eruit zien, hobby's hebben, een goede echtgenoot zijn, carrière maken, is allemaal hartstikke goed. Maar toch, ergens klopt er iets niet. Het wordt alsmaar drukker. Agenda's van mensen lopen echt helemaal over. En als je dan die woorden van Jezus leest, Jezus zegt, kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Nou, dan klinkt dat toch wel veelbelovend. Dan denk je, zou dat nou echt kunnen, wat daar staat? Zou dat echt waar zijn? Of zou het een soort neprust zijn? En zeggen we dat wel met z'n allen? En treden we dan op met een koren, een geweldige dienst, en iedereen gaat helemaal met een uitgerust gevoel naar huis, maar ondertussen is er niks veranderd. Hoe zou je nou die rust echt kunnen ontvangen? Het klinkt heel simpel. Kom naar mij, ik geef jullie rust. Maar volgens mij is het zo belangrijk wat hier staat, dat het echt de moeite waard is om er eens bij stil te staan. Wat bedoelt Jezus nou? Dus pak uw Bijbel er eens bij en dan kijken we daar voorzichtig naar. Jezus zegt: kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Nou, wat voor soort mensen wil hij dan rust geven? Zouden wij dat kunnen zijn? Ik bedoel, dit is misschien wel zo belangrijk dat het dan ook goed is om te kijken, voor wie is die tekst dan bedoeld? Zijn wij vermoeid en belast? Tenminste, zoals Jezus dat bedoelt. Nou, als het mensen in die tijd het hadden over een juk, hè, want Jezus heeft het over een juk wat je moet opnemen, en over een last, dan dachten de mensen in de tijd van Jezus aan de wet van Mozes, die je als een juk op je kon nemen. Dat was een soort een last. Maar inmiddels werd de wet in die tijd wat uitgelegd door de Farizeeën. En het gekke was, langzaam was er wat aan veranderd aan die wet. De wet was bedoeld om vrijheid te geven aan mensen. Maar de wet was een onhaalbaar ideaal geworden. Eigenlijk was die wet bedoeld om vrijheid te geven, maar ze werd een last. Net zo onhaalbaar als onze ideeën over zelfontplooiing, over carrière en over mooi zijn. Je haalt het gewoon nooit. Op zich is het allemaal goed, maar je haalt het ideaal gewoon nooit. Er is een stam ergens in Afrika. Ik had nog gekeken of ik een plaatje kon vinden, hoor. Maar als ik vertel, weet je hoe het eruit ziet. Er is een stam in Afrika en dan krijgen vrouwen elk jaar een ring erbij om hun nek. Veel mensen weten dat, denk ik wel. En als je elk jaar natuurlijk een ring erbij krijgt en je bent een jaar of 40, dan wordt je nek echt langer. En als je röntgenfoto's ziet, dan zie je ook hoe dat werkt. Nou, de mensen daar, die vinden dat echt hartstikke mooi. Maar in onze ogen, en ook in de ogen van het röntgenapparaat, zijn die vrouwen natuurlijk gewoon helemaal misvormd. En op een gegeven moment rust die nek dus op die ringen en dan ga je nekspieren, die gaan verslappen. En als je die ringen eraf zou halen, dan zou het gewoon zo zijn. Dan zou je hoofd niet meer rechtop kunnen houden. Nou, dat is toch raar, hè? Dat je helemaal laat misvormen vanwege zo'n schoonheidsideaal. Dat is toch gek? Nou, we vinden dat misschien wel belachelijk. Je laat jezelf toch niet misvormen? Dat doe je toch niet? Maar ja, wat doen wij nou? We zijn bezig. Borstvergrotingen, liposuctie, botox. Hey, dat is allemaal bespreekbaar. Dat is heel normaal. Het is geen uitzondering toch meer? Die Afrikanen zijn nog bezig met de buitenkant. Maar wij zijn gewoon bezig om dat lichaam zelf te verbouwen. En we vinden het niet gek meer, toch? Daar kan je over praten, of dat kan. Hey, en als het nodig is, dat is nog veel mooier. Dan photoshoppen we je nog gewoon je nek een stukje langer. Of je middel een beetje dunner, of je borst een beetje boller. Dat doen we gewoon. Dat vinden we heel normaal. Ik dacht, volgens mij zijn de modebladen, dat zijn de nieuwe Farizeeën. Moet je maar eens meelezen, Matthäus 23. Matthäus 23, vers 4. Daar zegt Jezus over de Farizeeën: ze bundelen alle voorschriften tot een zware last en leggen die de mensen op de schouders, terwijl ze zelf geen vinger uitsteken om die te verlichten. Al hun daden zijn erop gericht om door de mensen gezien te worden. Ze verbreden immers hun gebedsriemen en ze maken de kwastjes aan hun kleren langer. Ze verlangen een ereplaats bij feestmaaltijden en in de synagogen. En ze hechten eraan op het marktplein eerbiedig te worden begroet en door de mensen rabbi te worden genoemd. Nou, voor mij zijn de modebladen de nieuwe Farizeeën. Als je nou voor voorschriften gewoon diëten invult en kledingadviezen, sport en fitness. En als je nou voor de feestmaaltijden gewoon de feestjes invult van shownieuws. En de gebedsriemen en de kwastjes, dat is de laatste kleding. Dan is het toch zo? Als je bladen gaat lezen, dan krijg je toch voorschriften. Dat ga je toch niet halen? Dat gaat toch gewoon niet lukken? En die mensen maar blij kijken en op de feestjes komen. Modeadviezen zijn natuurlijk bedoeld om mooi te worden. Maar het wordt een zware last. Het gekke is zelfs het vers daarvoor wat Jezus zegt. En Jezus zegt: de schriftgeleerden en de Farizeeën hebben plaatsgenomen op de stoel van Mozes. Houd je dus aan alles wat ze jullie zeggen en handel ernaar, maar handel niet naar hun daden. Want ze doen zelf niet wat ze jullie voorhouden. Zelfs dat klopt nog. Modeadvies, zelfontplooiing, carrière, dat zijn allemaal goede dingen. Dat zijn allemaal goede dingen om te doen. Houd je eraan, doe het maar. Wat dat betreft zijn mensen op de stoel van Mozes gaan zitten. Het is de stoel van de vrijheid. Maar uiteindelijk, wat is het geworden? Het is een zware last geworden. Het zijn dingen die, ja, waar op zich niks mis mee is, maar die ons gewoon de baas zijn. We halen het gewoon niet. Als Jezus het heeft over komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Ik denk dat hij het over ons heeft. Over heel veel mensen die hier zitten. We nemen lasten op ons en we kunnen het gewoon niet. En dan gaat het vers verder. Hè. Kom tot mij, allen die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Nou, dan mogen wij zijn. Dan zal ik jullie rust geven. Nou, wat is dat dan? Is dat dan een gevoel van rust? Nou, Jezus is geen yogaleraar. Het gaat niet om een gevoel van rust. Voor sommige mensen is de rust die Jezus geeft, dat is zeg maar het uurtje dat je hier zit. Ah, lekker, je hoeft niks, je kan zingen, je kan ook gewoon zitten. Ik heb dat mensen echt horen zeggen, nou, dat is nou rust, dat je even in de kerk niks hoeft. Nou, als dat het enige is, misschien denk je, nou, Jezus geeft rust voor de eeuwigheid, dat je later, dat het allemaal goed komt. En ondertussen maken wij ons steen druk om wat er hier gebeurt. Nou, dat kan het toch ook niet zijn? Rust die Jezus geeft, dat moet toch uiteindelijk iets heel concreets zijn, toch niet alleen een soort gevoel. Wat is nou rust? Nou, God zelf, dat is niet mijn idee, maar God zelf, die koppelt rust niet aan de eeuwigheid, maar aan een dag. God schiep de hemel in 6 dagen, hemel en aarde in 6 dagen, en op de 7e dag rustte die. Dus midden in de tijd, niet in de eeuwigheid, midden in de tijd rustte God uit. Nou, daar is rust. Dat is geen gevoel van rust, dat was echt een vrije dag. En het derde gebod, dat luidt als volgt, over de Sabbat. Dus zegt God, 6 dagen lang, zegt hij tot Israël, 6 dagen lang kun je werken en al je arbeid verrichten. Maar de 7e dag is een rustdag. Die is gewijd aan de Heer, uw God. Dan mag u niet werken. En dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren. En ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen, want uw slaven en uw slavin moeten even goed rusten als u. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte, totdat de Heer uw God u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. En daarom heeft hij u opgedragen de Sabbat te houden. Rust zie je dus terug in je agenda. God gaf Israël rust, omdat hij ze bevrijdde uit de slavernij van Egypte. Je hoeft niet meer te werken op Sabbat, zei God. Dat is nou juist een teken dat je vrij bent. Je hoeft het niet meer. Ik bevrijd je uit Egypte en ik breng je naar het beloofde land. En daar ga ik je een andere levensstijl geven. Niet de levensstijl van Egypte, maar de levensstijl van het beloofde land. Ik heb een soort alternatief voor je. Ik ga voor jullie zorgen, dat is iets heel anders. De Sabbat, dat was dus letterlijk rust in je agenda. En als je rust in je agenda hebt, en dan krijg je ook rust in je hoofd. En de Sabbat was rust ook in je hoofd, omdat je geen zorgen hoefde te maken over eten en drinken. Nou, als Jezus zegt, ik geef rust, dan sluit hij daarbij aan. Dan bedoelt hij dit, heel concreet. Dan kondigt hij eigenlijk een nieuwe bevrijding aan, een nieuwe bevrijding uit Egypte, nu een bevrijding van die mensen die nieuwe last op ze neerlegden. En hij presenteert zichzelf als een nieuwe bevrijder. Dat Jezus dat doet, dat hij aanvalt bij de Sabbat, dat blijkt ook uit het vervolg. Want wat gebeurt er? Nou, boven mijn hoofdstuk staat meteen al Jezus en de Sabbat. Nou, dat is in dit geval ook gewoon terecht. Want wat gebeurt er? De leerlingen van Jezus lopen door het veld op Sabbat en die wrijven koraren. En dan krijgen ze op de falie van de fariseeën. En dan zegt Jezus van nee, ik ben de baas over de Sabbat. Ik ben heer van de Sabbat. En daarna, wat doet Jezus daarna op Sabbat? Geneest hij iemand met een verschrompelde hand. Zorgt hij ervoor dat hij die hand weer kan gebruiken. En daarna geneest hij iedereen. Dat is bevrijding. Dat doet Jezus op de Sabbat. Jezus vervult dus de Sabbat. Jezus bevrijdt. Bevrijdt opnieuw. Hij geeft echte rust. Jezus bevrijdt ook omdat hij ons bij de Vader brengt. Ja, ergens anders in Matthäus 5 zegt hij. Maak je nou geen zorgen over jezelf. Of over wat je eten zult of drinken. Of over je lichaam of over wat je zult aantrekken. Het leven is toch meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding. Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet. Ze vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Misschien is dit wel het geheim trouwens. Al die idealen die zeggen van, als je dit nou doet, dan word je echt wat waard. Dan ben je echt wat waard als je dat haalt. Maar Jezus begint andersom. Hij zegt, hey, je bent toch hartstikke veel waard. Wat je ook doet, jij bent van waarde. Ook al haal je die idealen niet. En juist omdat je waard bent, kostbaar bent, mag je vrij zijn. Mag je mooi zijn. Mag je carrière zijn. Maar je hoeft die dingen niet te doen om meer waard te worden. Het begint bij de waarde. De rust die Jezus geeft, hè, dat is geen gevoel. Daar begint het mee. De rust die Jezus geeft, en als je gaat lezen in de Bijbel, dat is rust die mensen vrijheid geeft, heel maakt, ruimte geeft. En als je dan ruimte hebt, of je kunt weer lopen, of je kunt weer kijken, of je bent vrij van zonde, ja, dan ga je ook rustig voelen. Maar het begint bij echte vrijheid en daarna komt het gevoel vanzelf. Nou, het ligt allemaal een beetje voor de hand misschien. Maar deze misschien nog wel veel meer, maar je zou er eens over na moeten denken. Jezus zegt, kom tot mij. Nou, wat stelde Jezus zich daar nou bij voor? Ik denk dat hij gewoon dacht dat de mensen naar hem toe moesten lopen, toch? Kom bij mij. Als ik zeg tegen mijn kinderen, kom bij mij, dan moeten ze naar mij toe lopen. Dus als Jezus zegt, kom bij mij, moet je naar hem toe gaan. Ja, dat lukt ons niet meer, hè? We kunnen niet meer naar Jezus toe lopen. Ja, Jezus is in de hemel. Dus we kunnen niet naar hem toe lopen. Dus hoe moeten wij dat nou doen? Hoe kunnen wij nou met de tekst, met de vers aan de slag? Als het echt belangrijk is, als we echt rust willen hebben. Volgens mij kunnen we op 3 manieren bij Jezus komen. En er zijn manieren, als ik ze ga vertellen, ze liggen ontzettend voor de hand. Maar ik denk dat het zo belangrijk voor ons is om die rust te pakken. Dat je gewoon nog een keertje goed moet luisteren hoe je dat nou doet. Hoe kunnen we bij Jezus komen? Nou, gewoon door te bidden en Bijbel te lezen. In Colossenzen staat niet dat we ons moeten laten vervullen met de geest, maar dat we ons moeten vervullen met het woord. Woord en geest horen blijkbaar bij elkaar. Dus als je gaat bidden en Bijbel lezen, dan komt de Heilige Geest. Zo kun je dat dus doen. Het tweede is door samen te komen. Jezus zegt, waar 2 of 3 mensen in mijn naam samen zijn, daar ben ik. Daar ben ik. We weten dat Jezus in de hemel is, hè? En soms is het goed om je voor te stellen dat de hemel boven is. En dat wij op aarde zijn, maar uiteindelijk zijn hemel en aarde die, ja, die bestaan op de een of andere manier naast elkaar. We zien de hemel niet. Het is alsof er een soort gordijn is, net zoals hier. En als het gordijn weggetrokken zou worden, zouden we zien, hé, daar is de hemel, daar is het. En nou zegt Jezus, waar 2 of 3 mensen in mijn naam samen zijn, daar ben ik. Hij zegt bijna, weet je, als dat gordijn van de hemel zou wegschuiven, waar wij nu zijn, als we dat gordijn zouden wegschuiven, daar zit ik. Ik ben heel dichtbij als je in mijn naam samenkomt. Jezus is hier. Dat is de tweede manier. Het is misschien te stom van woorden om het te zeggen, maar zo werkt het. En de derde manier, nou de Bijbel zegt, door voor weduwe en wezen te zorgen. Dat is een beetje de uitdrukking, hè? Jezus zegt in Matteüs 25, in zoverre je de minste van mijn broers of zussen eten of drinken hebt gegeven, gekleed hebt of bezocht, heb je dat aan mij gedaan. Want, zegt Jezus, ik had honger, ik had dorst, ik was naakt, ik was ziek, ik zat in de gevangenis. Dus in de ontmoeting met de armen, en het gaat om dat woordje ik, in de ontmoeting met de armen, de weduwe en de wees, ontmoeten wij dus Jezus. Het is alsof de afstand tussen hemel en aarde daar zo klein is, alsof hij daar echt heel dicht achter dat gordijn staat. En misschien weet die armen dat niet eens, dat het zo is, maar wij weten dat nu wel. Jezus zegt, kom bij mij als je rust wil ontvangen. Nou, hoe doe je dat nou? Nou, dan moet je naar hem toe gaan. En dat doe je dus door bidden en Bijbel lezen. Door de samenkomst, en dat is wat we nu vandaag doen, en door voor weduwe en wezen te zorgen. En dat is net zo tastbaar voor ons als voor de mensen in die tijd was om naar Jezus toe te lopen. Hij zegt, dit zijn gewoon handen en voeten. Heel concreet. Het klinkt bijna te simpel, maar dit is het. Maar dan ga je in je agenda kijken. En denk je, het zit al zo vol. Moet ik nou nog meer? Moet ik nou nog meer bidden? Moet ik nog meer Bijbel lezen? Moet ik nou 2 keer naar de dienst komen? Moet ik nou tijd inruimen voor weduwe en wezen? Dat kan er niet meer bij. Nou, we hebben het stukje voor Matthäus 11 gelezen. 11 vers 28. En dat is met een reden. Het is niet het stukje waar je nou heel blij van wordt. Hè? Als Jezus zegt... Wee Gorazin, wee Bethsaida. Als een Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, dan zouden de inwoners zich al lang hebben bekeerd. Dat is niet leuk om te lezen wat daar staat. Maar het hoort er wel bij. Weet je wat er gebeurde toen God Israël uit Egypte bevrijdde? Ze stonden voor de Schelfzee. En weet je wat Israël zei? Laat ons alsjeblieft met rust. Laat ons maar in Egypte de Egyptenaren dienen. Dat doen we veel liever. Laat ons met rust. We willen niet vrij zijn. Dus God bood ze rust aan. En ze zeiden, we willen niet. We willen terug. Psalm 81 hebben we gezongen. Open wijd je mond en ik zal hem vullen. Nou, er zat zo'n mooie psalm om te zingen. We stoppen altijd bij dat couplet. Maar het is helemaal niet mooi. Want weet je hoe die psalm verder gaat? Maar jullie wilden niet. Ik zei, open wijd je mond. Maar jullie deden het niet. Dat is het volgende couplet. Mijn volk luisterde niet. En eigenlijk overkomt Jezus hetzelfde. Jezus zegt, jullie komen niet tot inkeer. Kom nou bij mij. Waarom doen jullie het nou niet? Dat is eigenlijk nog een reden om te denken dat deze tekst dus bij de Sabbat hoort. Hè? Jezus zegt, God zegt, Sabbat is rust. En Israël zegt nee. En Jezus zegt, ik geef rust. En mensen zeggen nee. Weet je wat zo gek is? En ik kijk net zo goed naar mezelf. We nemen onze last gewoon heel graag op ons. Ik heb tot gisteravond aan deze preek zitten rommelen en de volgorde omgegooid. En joh, we nemen onze last heel graag op ons. Nou, dan doen we nog een keertje Sonja Bakker. Na mond en ja, kan ook nog wel. Nog 1 boekje over zelfontplooiing. Nog 1 carrière stap. Want uiteindelijk denken we toch, dat zit diep ingebakken in ons, dat het toch vrijheid geeft. Dat we meer waard worden. Ja, of misschien zijn we bang om vrij te zijn. Dat zou ook kunnen. En dan komt dit er nou nog bij, bidden. Bijbel lezen, samenkomen en voor weduwe en wezen zorgen. Nou weet je, je moet kiezen. Het kan niet allemaal. Jezus zegt niet, nou neem mijn juk er nou nog bij. Je hebt dat ene juk, neem die van mij er nou nog bij. Nee, jij zegt, laat dat ene juk, doe dat ene juk nou weg en neem mijn juk op je. Jezus biedt niet iets erbij aan, een soort plus. Jezus biedt ook niet een manier aan om al dat andere te halen. He, als je hem nou mijn juk opneemt, dan gaat het goed met je carrière. Dat wordt tegenwoordig ook wel vaak gezegd. Hè? Ik ben slank geworden door Jezus. Ik heb succes gehaald door Jezus. Ik ben assertief geworden door Jezus. Ja, voor mij deugt dat niet. Tegen de mensen die moe zijn. Moe van het schoonheidsideaal. Moe van werken. Moe van de zelfontplooiing. Van de prestatiedwang. Van de overvolle agenda's. Daar zegt Jezus tegen. Stop nou. Stop er nou mee en kom bij mij. Ik geef je rust. En dan kun je dus gewoon proberen. Je kunt gewoon Bijbel lezen. Dat kan iedereen. Je kunt gewoon samenkomen. En je kunt gewoon voor weduwe en wezen zorgen. Dat kan. Je kan het gewoon proberen. Als je echt rust wil hebben, dan biedt Jezus dus een alternatief aan. Niet nog een juk erbij. Hij zegt niet, hey, zullen we Egypte en het beloofde land samen combineren? Dat is echt mooi. Hij zegt niet, hey, Mammon en de Heer. Nee, het is één van beiden. Hij biedt vrijheid aan en dus rust. Kom bij mij. Dat is bidden, Bijbel lezen, samenkomen en voor weduwe en wezen zorgen. Eigenlijk heel simpel. Kerk zijn, geloof is eigenlijk heel eenvoudig. Je hoeft niet zoveel. Je moet gewoon naar Jezus toe gaan. Amen.